In Johannes hoofdstuk 14 zijn wij terecht op de laatste avond van de dagen des vleeses van de Heer Jezus. En zo heet dat in Hebreeën 5, de dagen zijns vleeses. En op die avond gebeurt er nogal wat en het wordt uitgebreid beschreven in Johannes 14, er gebeurt nogal wat, maar er wordt ook nogal heel wat gesproken in deze 5 hoofdstukken, waar we al veel vaker bij stil hebben gestaan. De 5 hoofdstukken, namelijk Johannes 13 tot en met 17, die bij elkaar uitgebreide beschrijving geven van die laatste avond, terwijl het laatste avondmaal als zodanig zelfs niet eens beschreven wordt. Dat vinden we in andere bij de andere evangelisten terug, zodat het nog niet compleet is. Maar we vinden daar wel vele belangrijke uitspraken van de Heer Jezus. Niet zozeer terugziend, niet retrospectief, niet terugziend op de jaren die hier aan vooraf gingen, maar juist en vooral vooruitziend naar de jaren, zelfs eeuwen, die zouden komen. Dat zit er wel in natuurlijk. Want daar was natuurlijk wel het een en ander over te zeggen. En daar ging het ook allemaal om. Per slot, de Heer ging deze weg in vernedering, die zou eindigen in zijn lijden en in zijn kruisdood, niet voor niks. Integendeel, het ging erom dat de dood zou overwonnen en daarmee de heerschappij van de dood, de zonde en de wet. Kortom, opdat dat nieuwe verbond, dat van oudsher reeds in Genesis beloofd was, zou kunnen aanbreken. En dat gebeurde in zijn opstanding. Dat bracht inderdaad een nieuwe bedeling. Sommigen zeggen, ik geloof niet in bedelingen. Dan zeg ik, dan bent u excentriek hoor. Want zelfs Calvinisten kennen de uitdrukking, de nieuwe bedeling. We kennen het onderscheid tussen de oude en nieuwe bedeling. Althans, in de terminologie die men gebruikt. De nieuwe bedeling, namelijk die van het nieuwe verbond, dat aanbrak door de opstanding van Christus. Als je een beetje in je Bijbel leest, kan je dat toch niet ontgaan. En zo is het maar net. Maar over die dagen die daar nou volgen zouden, dat zijn dus de dagen waarin wij tot vandaag nog steeds leven, in afwachting van de wederkomst van Christus. Over die dagen spreekt de Heer tamelijk uitgebreid. En we vinden een verslag daarvan in dit evangelie van Johannes. In hoofdstuk 14 in het bijzonder vinden wij in de eerste plaats aangekondigd dat wat misschien nog wel het moeilijkste is van het hele schriftgedeelte. Maar daar wilde ik nou niet bij stilstaan, maar ik wil het wel even noemen. In de eerste plaats vinden we in Johannes 14 die bekende woorden. Vanaf vers 1, uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen opdat gij ook zijn moogt waar ik ben en waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Enzovoorts. Daar wil ik niet op ingaan, maar ik wil wel even zeggen wat daar staat eigenlijk. Hè? Want wat daar aangekondigd wordt door de Heer Jezus is niet zozeer zijn wederkomst, hoewel men dat er met gemak in kan lezen als men er wat snel doorheen vliegt. Maar men vindt aangekondigd de hemelse positie van de gelovigen, dat wil zeggen van de gemeente. Immers de Heer is heen gegaan en heeft plaats bereid. De Hebreeënbrief legt uit hoe dat dan gegaan is. Vandaar dat men als alternatieve schrijver van de Hebreeënbrief Johannes nog wel eens, nomineert, hè? Zo heet dat. Hè? Als Paulus niet was, was het Johannes, zegt men dan. Of vanwege de overeenkomst tussen Hebreeën en met name het Johannes-evangelie, ze liggen tamelijk rechtstreeks in elkaars verlengde. Maar dat even terzijde. Want de Hebreeënbrief zet uiteen dat inderdaad de Heer Jezus uit de dood is opgestaan en daarna gezet is in de hemel. Een thema wat je natuurlijk in bijna alle nieuwtestamentische Bijbelboeken vindt. Maar het idee is dat doordat hij inging in het heiligdom, dat is exact wat de Hebreeënbrief zegt, doordat hij inging in het heiligdom als de hoge priester van het nieuwe verbond, heeft hij daarmee de weg bereid voor alle gelovigen. Een weg die in Hebreeën 10 uiteindelijk genoemd wordt, de verse en levende weg die ingaat tot in het heiligdom, tot achter het voorhangsel, namelijk tot in de hemel zelf. Dat is de verklaring daarvan, deze Bijbelverse. En we vinden het korter genoemd, je kan het nauwelijks een verklaring noemen, in Efeze hoofdstuk 2, waar Paulus zegt, en God heeft u, gezegd tot gelovigen, God heeft u mede levend gemaakt in Christus en heeft u mede gezet in de hemel. Niet dat zal hij doen ooit een keer, maar dat heeft hij gedaan. Dat wil zeggen, hij heeft ons een hemelse positie gegeven. En dat is wat hier wordt aangekondigd, maar omdat men die waarheid niet kent, leest men er gemakkelijk overheen. Maar het is wat de Heer zegt. Hij zou heen gaan en plaats bereiden, de plaats is bereid, eens en voor altijd, zegt de Hebreeënbrief, zegt trouwens ook gewoon Romeinen hoofdstuk 6, doordat de Heer Jezus inging in de hemel zelf. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En waar wij aan hem hebben deel gekregen, wil zeggen dat wij in hem gezet zijn en daarmee met hem gezet zijn in de hemel en dus ook met hem gezegend zijn of in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, Efeze 1 vers 3. En gaat u maar door. Ik bedoel, dat zijn waarheden die we langzamerhand toch allemaal zouden moeten kennen. En wat hier beschreven wordt, is dat die weg naar de hemel geopend is geworden door de opstanding en hemelvaart. Ik heb het niet over hemelvaartsdag, ik heb het over eerste paasdag. De opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Daarna, op diezelfde dag, kwam hij ook daadwerkelijk weder. Ik zeg het maar heel populair altijd. Hij stond op uit de dood, onderweg kwam hij Maria tegen, zei dag Maria of Ave Maria, wat u maar zei, ja, welke taal hij sprak. Bij wijze van, nee, maar het is toch heel simpel, je kunt dat toch gewoon lezen, dat is niet spotten, maar het is gewoon hoe het was. Hij zei, raak mij niet aan, dat schijnt ook in het Latijn geweest te zijn, heb ik van de Rooms-Katholiek geleerd, maar dat doet er nou niet toe. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar verderop de dag mochten ze hem gerust aanraken. Toen verscheen hij alsnog aan zijn discipelen. Eerst aan 2 en daarna aan 10 in de opperzaal enzovoorts. En zij ontvangt de Heilige Geest. Hij blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. Hetgeen de vervulling is van het tweede deel van dit hoofdstuk. En daar wilde ik het eigenlijk met u over hebben. Het mag niet zo moeilijk zijn. Dit schriftgedeelte, 14 vers 1 tot en met 3, en wat er verder volgt, want wat er verder volgt is daar commentaar op, spreekt erover dat de Heer ons tot zich zou nemen opdat wij zijn mochten waar Hij is. En waar is Hij? In de hemel, waar zijn wij dus? In de zin van, wat is onze positie? Het gaat maar niet om een locatie alleen, hè. Met Christus gezet in de hemel. Dat zegt Efeze 2 ook. En Colossense 3 is ook altijd schitterend om in dat verband aan te halen. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, die uw leven is. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. En Filippenzen vervolgt met ons burgerschap is in de hemel. En daarom verwachten wij ook de zaligmaker die alsnog onze vernederde lichamen zal veranderen en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Ik zeg altijd populair, wij gaan niet naar de hemel toe, wij zijn gezet in de hemel. En daarom verwachten wij de verandering van het lichaam. Dat is de Bijbelse gedachtegang, hè? Voor al het andere kan ik best begrip opbrengen. Maar ja, niet als ik achter de lessenaar sta of spreek ex cathedra. Want we hadden het nou toch even. Van achter de lessenaar betekent dat eigenlijk, hè? Het tweede deel van het Johannes-evangelie vertelt dezelfde waarheid, maar nu van de andere kant. Dat wil zeggen, in het eerste gedeelte kondigt de Heer aan dat Hij ons tot zich zou nemen en wij zouden zijn waar Hij is. En in het tweede gedeelte, laten we maar zeggen, gemakshalve vanaf vers 15, Want daar heeft men het hoofdstuk onderbroken om een nieuwe pericoop te beginnen in mijn Bijbel. Dus vanaf vers 15 gaat het over precies het tegenovergestelde. Namelijk, de Heer zou zijn waar wij zijn. Of met termen uit de brieven, aan de brieven ontleend. In het eerste gedeelte wordt gezegd dat wij in Christus zouden zijn, was de bedoeling. En het tweede gedeelte zegt dat Christus in ons is. Termen respectievelijk uit Efeze en Colossense. Maar goed, dat terzijde. Want vanaf vers 15 lezen wij dat de Heer tot zijn discipelen zegt, let op, dus in die opperzaal, het is om die tafel, waarvan we allemaal die foto kennen van, hoe heet die fotograaf ook alweer? Juist, ja. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Ik ga hier wat snel overheen, want dat hebben we ook wel eens vaker besproken, nietwaar? Dat begrip trooster is in het Oude Testament al de aanduiding, of een aanduiding moet ik zeggen, van de Messias. Dat is een van zijn vele namen of titels. Dat schijnen christenen slecht te weten, de joden weten dat overigens wel. Maar daar gaat het me verder niet om. En vertroosting en troost zijn begrippen die geacht worden kenmerkend te zijn voor het nieuwe verbond. Net als genade en vrede. Zo kennen we ook vertroosting of troost. Het begrip troost betekent feitelijk dat iets nieuws komt in de plaats van het oude dat inmiddels verdwenen is. Dat is vertroosting. Maar er staat hier, hij zal u een andere trooster geven. Wel, er is maar één trooster. De trooster is namelijk gewoon de Messias. De middelaar van het nieuwe verbond. Een nieuw verbond dat nu eenmaal door troost of vertroosting gekenmerkt wordt. Er is maar één Christus. Dat het hier toch heet, een andere trooster wil dus zeggen dat het niet echt iemand anders is. Dat kan namelijk helemaal niet. Maar het wil zeggen dat het gaat om een en dezelfde trooster, maar in een andere hoedanigheid. En dat is wat hier gezegd wordt, want die trooster heet vervolgens de geest der waarheid. En weer populair gezegd, wij zeggen altijd gewoon, dat is de Heilige Geest, de trooster. Maar in werkelijkheid, de trooster is Christus, de Messias dus. En de andere trooster is die Heilige Geest, maar dat is de geest van Christus. En ik weet niet hoeveel moeite u hebt met een leer van drie eenheid, maar het heeft er weinig mee van doen verder. Want hoe dan ook, wij geloven dat de geest God is en dat Christus God is en dat dus Christus en de geest in wezen één zijn. En zelfs waar men die leer van drie eenheid aan hangt, spreekt men over God die één in wezen is, toch? Zegt er niks moeilijks. Dit kan iedereen weten, ook als men enigszins in de war gebracht is, sinds dat er ex cathedra gesproken was in Nicea, zou ik maar zeggen, hè? Lang geleden. Kortom, die andere trooster is dezelfde trooster, maar in een andere hoedanigheid. Het is de geest, namelijk de geest van God, de geest van Christus, namelijk Christus. Die termen, die staan achter elkaar zo in Romeinen 8. Ik neem niet de moeite vandaag om ze op te zoeken, maar dat moet je gewoon uit het hoofd weten, hè? God, de geest van God, de geest van Christus, Christus heet hij uiteindelijk gewoon. Daar is geen verschil tussen. Het verschil is de spelling, de uitspraak en voor de rest, bij geest denken we aan de Heer Jezus Christus die niet lijfelijk, niet lichamelijk bij ons aanwezig is, niet tastbaar aanwezig is. Wij kunnen niet onze vinger leggen in zijn littekenen, zoals Thomas dat wilde of de andere discipelen in Johannes 20, dat is 3 dagen later, weet u wel, of 4 dagen later. Maar wij kennen hem wel. En daar gaat dit schriftgedeelte over namelijk. En omdat we dus van doen hebben met de kracht van Christus, de werking der sterkte zijner kracht heet dat, in Efeze 1 weet u nog wel, heet het, of noemen wij dat, geest. Want geest is onzienlijk in de eerste plaats, maar in de tweede plaats wel degelijk kracht. Zegt de Bijbel zelf. De eerste betekenis van het begrip geest is eigenlijk alleen maar deze, onzienlijk. En daarna komen de verschillende toepassingen. En voor zover het gaat over de onzienlijke Christus, of gewoon Christus die zich verbergt, wat een heus een legitieme Bijbelse uitdrukking is, wordt hij aangeduid als de geest of de geest van Christus. En verder allerlei andere toevoegingen of attributen die ook aan Christus zelf gegeven worden. Hij is immers de waarheid. Er stond het trouwens. Hij heet hier de geest der waarheid, maar een paar versen eerder heet het in vers 6 dat de Heer zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Want geest is leven. En hij heet geest der waarheid, wat later toegelicht wordt, want dan staat er, want die zal u in heel de waarheid leiden. Ik sloeg even een bladzijde om, zijn we een uurtje verder op diezelfde avond, in 16 vers 13... Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. Dus de toelichting op die titel. Geest der waarheid. Hoezo geest der waarheid? Hij zal u in heel de waarheid leiden. In Romeinen 8 bijvoorbeeld heet hij de geest der zoonstelling. Geest der aanneming tot zonen staat er dan, of kinderen, wat er maar staat. De geest der zoonstelling, want zoveel als ze door de geest gods geleid worden, zijn zonen gods. Zo staat het daar. Althans in de grondtekst, maar goed. Ga ik niet verder op in, maar daar komen die aanduidingen, die titels vandaan. Hè. Ik zal de Vader bidden, terug naar 14 vers 16. Hij zal u een andere trooster geven. Dat wil zeggen, de trooster in plaats van de trooster. De Heilige Geest in plaats van de Heer Jezus. Of gewoon de onzienlijke in plaats van de zienlijke. En het heeft nadelen en het heeft ook voordelen, dat staat erbij. Die lezen wij zo. Hij zal u een ander trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Want die geest is iemand, hè. Niet maar een ding. Het is iemand. Uit de persoonlijke voornaamwoorden die voor de geest gebruikt worden, blijkt dat ook. Hè? Het is hij. Die zal u in alles leren, staat bijvoorbeeld in vers 26, de rechterbladzijde helemaal bovenaan. Maar in werkelijkheid, er staat hij zal u in alles leren. Iemand. Wie? Wel de Heer Jezus Christus uiteraard. En wij moeten dat weten, want wie zal de waarheid bekendmaken? Wie is verantwoordelijk voor de waarheid in Israël? Ja, de hoge priester. De priesters in het algemeen onder leiding van de hoge priester. Wie is onze hoge priester? Christus. Heel de Hebreeënbrief heeft dat zo ongeveer als onderwerp, zo zou je het kunnen zeggen. En wat doet hij dus? Hij spreekt tot ons. Hij leidt ons namelijk in heel de waarheid. Dat is het werk van de hoge priester. Dan zegt u, maar ik dacht dat de Heilige Geest dat zou doen. Dan zeg ik, ja, dat is ook 100% correct. Dat komt omdat de Heilige Geest niemand anders is dan Christus. We hebben maar één God immers. Hoe dan ook. We hebben maar één God die dat zou doen. Nog iets anders, wie bidt er ook alweer voor ons? Uit de Bijbel, hè? Niet je schoonfamilie nazoeken. Het is begrijpelijk dat die voor je bidt, maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Over wat de Bijbel erover zegt. Hè? Wie bidt er voor ons? De Geest zelf, Christus zelf, de hoge priester bidt voor ons. Met hetzelfde woord voor bidden, wat niet al te vaak voorkomt. Maar je komt ze alle drie tegen. Namelijk eerst in Romeinen 8. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons. Alleen dat doet hij niet hardop. Dat doet de geest namelijk nooit. Dus staat er met onuitsprekelijke zuchtingen. Daar moet men niet verder op in. Maar een paar versen verder in hetzelfde hoofdstuk Romeinen 8 staat. Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. En in de Hebreeënbrief staat in hoofdstuk 7 dat het de hoge priester is die voor ons bidt. Maar dat is Christus, maar dat is dan dus de Heilige Geest. Er is geen verschil tussen. Wat Christus namelijk doet als de onzienlijke, zonder dat wij hem kunnen zien en tasten en letterlijk kunnen horen, want het gaat niet hardop. Wat hij doet is ons leiden in heel de waarheid. Is hij dan met ons, bij ons, in de buurt enzovoort? Ja, sterker nog, hij is in ons. En dat is het tweede deel van dit hoofdstuk. Het eerste wordt het andersom verteld. Wij zijn waar hij is. Dan zijn we zijn gezelschap. Maar het tweede deel zegt, hij is in ons gezelschap. Hij is waar wij zijn. Ongeacht waar wij zijn, want hij is in ons. Woont in ons, enzovoort. Leest u maar mee. Een andere trooster, opdat die bij u blijven onbeperkt, in de eeuwigheid, wil zeggen, zonder dat er een eind aan komt. Dat was met de zichtbare trooster wel anders. Die zou heen gaan, toch? En hij zou zelfs de andere dag sterven, binnen 24 uur. Maar die zou bij ons blijven in de eeuwigheid. Vers 17, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem. De wereld kent de Heer Jezus niet en ontvangt hem dus ook niet. Wij kennen hem wel en wij kunnen hem dus ontvangen. In ieder geval, dat was de bedoeling. Zie? Niet de wereld, maar wij. En dan staat er meteen achteraan, er staat welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft, en dat is het normale woord voor wonen in de Bijbel, en in Oud-Nederlands trouwens ook, hij woont bij u lieden en zal in u zijn. In wil zeggen in nauwe verbondenheid met in een gemeenschap, bij elkaar horend als een eenheid. Hij zal in u zijn. Dat is een pracht van een aankondiging, die kun je heel mystiek over gaan doen, dat kan schijnbaar, want men doet het, maar het is nergens voor nodig. Het volgende vers is gewoon 100% klare taal, namelijk, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En de vertalers hebben het woordje weder ingevoegd, maar het lijkt mij beter om het weg te laten. Ik bedoel, ja, je kan het zo lezen, maar het speelt geen rol van betekenis. De Heer is hier bij hen en hierna zou hij in hen zijn. Niet in de zin van hij gaat weg en komt dan ooit een keer weer terug. Want dat was hiervoor uiteengezet. Hij zou heen gaan naar de hemel en wij zouden tot hem genomen worden. Dat wil zeggen, wij zouden zijn waar hij is. Dat gaat niet eens over wederkomst, eigenlijk. Hè? Of het moet zijn zijn opstanding uit de dood en zijn verschijning daarna aan de discipelen nog op diezelfde dag. Prima dan, maar het gaat hier niet over wederkomst. Er staat gewoon, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Dat wil zeggen, ik ben die andere trooster. Maar dan in andere hoedanigheid. Als de onzienlijke. Ik zal u geen wezen laten, ik zal u niet aan uw lot overlaten, maar ik zal tot u komen. En verder, want ik kan beter gewoon doorlezen dan het verder te verklaren. Er staat, vers 19, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Na zijn kruisiging heeft de wereld hem ook inderdaad niet meer gezien. De discipelen hebben hem daarna nog wel gezien. Al moet ik erbij zeggen dat dat maar voor korte tijd was en ook niet continu. Dat was volgens Handelingen 1, de eerste verse van Handelingen, het gedurende een periode van 40 dagen waarin de discipelen werden onderricht omtrent het koninkrijk Gods en dat soort zaken meer, 40 dagen lang. Zodat ook zij, die discipelen, kunnen getuigen dat de Heer daadwerkelijk lichamelijk is opgestaan. Er staat er ook bij, hè? Ze zijn dan ook zijn getuigen vervolgens bij het volk en dat soort zaken meer. Maar waar het in wezen over gaat is dat de Heer zich niet meer aan de wereld zou vertonen, na zijn opstanding namelijk, of zo je wilt na zijn kruisiging, maar het is na zijn opstanding, heeft hij zich nog wel bekendgemaakt, ook zelfs in de meest letterlijke zin heeft hij zich laten zien aan zijn discipelen, al was het dan maar voor korte tijd, en daarna hield dat ook op. Deze verzen betekenen dat de Heer zich weliswaar bekend maakt op wat voor wijze dan ook, maar niet aan de wereld, maar alleen aan degenen die in hem geloven. Aan hen doet hij zijn werk. Is dat te bewijzen? Nee, het is alleen aan te tonen uit de schriften. Hij doet het in het verborgene. Maar niettemin, hij leidt ons in heel de waarheid. Heeft hij gezegd dat hij doen zou? Hij spreekt tot ons. Niet rechtstreeks, maar hij brengt ons in, leidt ons in dat woord van God. Precies zoals Romeinen 8 het zegt, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. En daarom heet de geest der zoonstelling enzovoorts. Dat is een werk dat de geest uitsluitend doet aan gelovigen, bij wie hij inwoning heeft, om zo te zeggen. Hij woont in de gelovigen. Hij doet een werk van binnenuit. Het komt niet van buitenaf tot ons. Hij doet een werk van binnenuit. Hoe dat werkt, weet ik niet. Dat hoef ik ook niet te weten. We moeten er alleen op vertrouwen dat hij dat doet. En dat is waartoe wij opgeroepen worden. Want zei de Heer, ik leef en gij zult daardoor, gij zult leven, daardoor logischerwijze. Want wij hebben immers als gelovigen dat leven van Christus ontvangen. Wanneer Christus die ons leven is, heette dat in Colossens 3, of in de eerste Johannesbrief, wie de zoon heeft, heeft het leven, wie de zoon niet heeft het leven niet, of Johannes Evangelie zegt het trouwens ook. De zoon is het leven is de zoon, of het leven is in de zoon, of hoe je dat maar zegt. En dus zegt hij, ik leef en gij zult leven. Zoals Petrus dan later zegt, God heeft ons wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Christus. Alsof zijn opstanding de onze was. En tot op zekere hoogte is dat inderdaad correct, ja. Vers 20, in die dag als zover is, dat wil zeggen na zijn opstanding, als die nieuwe bedeling en het nieuwe verbond zal zijn aangebroken. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Maar deze woorden komen we bij herhaling tegen, uitgebreid aan het eind van de avond. Nog een paar uurtjes verder, namelijk in Johannes 17, in het beroemde, zogenoemde hoge priesterlijk gebed, waar de Heer spreekt over een geweldige drie-eenheid, namelijk die van de Vader, de Zoon en de gemeente. Dat is waarover gesproken wordt. En hier wordt het aangekondigd. Dat is een geestelijke eenheid, omdat het gaat om één en dezelfde geest. De geest Gods in Christus en de geest van Christus, maar het is de geest Gods in de gelovigen. Werk van binnenuit, dat is een nieuwe natuur. Een nieuw leven dat wij hebben ontvangen. Een leven dat de dood achter zich heeft, waarover de dood niet meer heerst, enzovoort. Hè? Hij zal bij ons en in ons zijn. Vers 21. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en zal mijzelf aan hem openbaren. Begrijp je me goed? Vers 20 is een tamelijk eenvoudige uitspraak. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Maar in vers 21 wordt het uitgelegd. En voor sommigen wordt het dan moeilijker. Want er staat hoe het werkt. Die namelijk mijn geboden heeft en die bewaart, kortom die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en zal mijzelf aan hem openbaren. Je moet zo'n vers vele keren lezen, denk ik wel eens, en dan zie je dat het een cirkel is die gewoon weer aan het begin terugkomt. In de eerste plaats, die mijn geboden heeft. Begrijp je me goed? Wij praten hier over Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is niet Mozes, de middelaar van het oude verbond. Maar Mozes, de middelaar van het oude verbond, had enige geboden meegekregen, weet u nog. Het waren er zelfs meer dan 10, dus dat is erg veel, mag ik wel zeggen. Hier zijn we terecht bij de Heer Jezus Christus, de profeet als Mozes, en die komt met heel iets anders. Die komt weliswaar met wet, maar het heet de volmaakte wet die der vrijheid is, om maar eens wat te noemen. Uit Jacobus bijvoorbeeld, En daarna zeg ik weer gewoon, nou ja, dat woord geboden is weliswaar synoniem met wet, maar wet zowel als geboden heeft de betekenis van onderwijs, instructies, aanbevelingen, richtlijnen, met enige autoriteit. En dat maakt het voor ons wat moeilijk, want we hebben autoriteit nou eenmaal afgeschaft, hè. Een jaar of 30 of langer geleden, ik heb het niet precies bijgehouden. Het is ook een beetje aan me voorbij gegaan, eerlijk gezegd, maar het is wel gebeurd, hè. Met zijn woorden met autoriteit. De autoriteit van de meester, degene die het weet en die dan zegt, ja, nou ja, 2 × 2 is nou 1 × 4. Het doet er goed aan om je daaraan te houden, enzovoorts, hè. Dat schrijft de man niet voor, dat legt hij niet dwingend op, maar hij stelt het zo vast en deelt het mee. Dat scheelt een stuk werk, want dan hoef je dat zelf niet meer uit te zoeken. Dat zijn de geboden in het algemeen, de onderwijzingen die we van God ontvangen hebben. Want ter discussie staat er niks. De Bijbel spreekt in het algemeen over het plan Gods, het plan der eeuwen, Gods eeuwig voornemen en wat dat maar wezen mag. Daar hebben wij geen inspraak in gehad, helemaal niet. Dat is gewoon Gods autoriteit en hij zegt, dit is wie ik ben en dit is wat ik doe. Take it or leave it, heet het daarna. Gij doet wel indien gij daarop acht hebt, want dan leer je wat, schijnt als een licht in de duistere plaats, via de woorden van Petrus, enzovoorts. Wordt dat dwingend opgelegd? Nee, het wordt niet dwingend opgelegd. Je hoeft er ook niet aan mee te doen, je hoeft het er ook niet mee eens te zijn, maar het heeft wel consequenties natuurlijk als je het niet mee wilt doen. Zo simpel is dat. Maar het is geen wet van Meden en Perzen en ook geen Mozaïsche wetgeving of iets dergelijks. Kortom, het gaat gewoon over wat de Heer zijn discipelen geleerd heeft. En wat leerde hij ze? Nou, hij zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En als we iets van de Heer leren uit zijn omwandeling op aarde, is het niet trouw aan de Mozaïsche wet, maar is het trouw aan het woord van God in het algemeen. En vertrouwen op de beloften die God gedaan had, voor hem persoonlijk, maar voor alle gelovigen. Daar gaat het om, hè. En dus zegt de Heer, die mijn geboden heeft. En die bewaart, dat wil zeggen zich daaraan houdt, zich daaraan onderwerpt, die is het die mij lief heeft. Nou ja, als ik een goede sprekend was, dan zou ik nu tot u zeggen, zou ik u nu meteen vragen, en hebt u de Heer lief? Hoe weet u dat? Nee, hoe kun je dat nou weten, eerlijk, hoe kun je dat nou weten? Ja, je kunt wel zeggen dat je de Heer lief hebt. En je kunt tegen de Heer zeggen dat je hem lief hebt. Maar is dat ook zo? Dat blijkt alleen maar hieruit, hè. Uit liefde voor de geboden, dat wil zeggen voor het woord van God. En iets praktischer vinden we hem nog terug in de eerste Johannesbrief. Eigenlijk alle Johannesbrieven. Namelijk liefde voor de woorden Gods. Voor de geboden dus, voor de onderwijzingen Gods. En voor de broeders. Voor degene namelijk die net als wij liefde hebben voor het woord van God. En dat is het dan. Hoe weet je of iemand een gelovig is? Alleen maar daaruit. Ongeacht wat u zegt, iedereen geeft zich uit voor gelovig. Je moet er altijd nog bij vragen waarin men dan gelooft. En dat weet men soms dan helemaal niet eens. Hè? Of men noemt iets waar wij niet in geloven. Hè? Zijn mensen die geloven in de mens? Ik heb zelfs begrepen dat er iemand is die in mij gelooft. Stond op een gevel. Wij geloven in u, stond er. Of we geloven in jou. Misschien was het dan toch niet voor mij bestemd, maar die denkt, nou, dat je meer vertrouwen dan ik. He? Ik geloof er niet zo in. Men zou geloven in God en daarmee in de Heer Jezus Christus. Dat was vers 1. Gij die gelooft in God, gelooft dus, logischerwijze, ook in mij. Want God heeft gesproken over zijn zoon en eigenlijk nergens anders over. En als je dus gelooft wat God gezegd heeft, geloof je dus in de Heer Jezus Christus. Vandaar dat hij als het ware dat woord is, hè. Nou, die mij geboden heeft, vers 21, en die bewaart, die is het die mij lief heeft. Als we het woord lief hebben, het woord van God, dan hebben we de Heer Jezus lief. Kan niet missen. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. Dat wil zeggen, dan heeft God ons ook lief. Als wij dat woord lief hebben. En het resultaat is, en ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem bekendmaken. Vertaald met openbaren, het is een synoniem daarvoor. Niet helemaal hetzelfde, maar bekendmaken vind ik persoonlijk beter. Verschijnen kan ook nog net, maar dan houdt het ongeveer wel op. Maar dat doet er nou verder niet toe. Het gaat erom dat de Heer zegt, ik zal mij bekendmaken aan degene die mijn woord liefhebben en bewaren. Dat is de garantie die wij krijgen. Als wij geïnteresseerd zijn in die Bijbel, in het woord van God, zal degene over wie dat woord van God spreekt, de Heer Jezus, hij zal zich aan ons bekendmaken. Dat woord is immers de waarheid en hij zal ons in heel de waarheid leiden. Zo kun je het ook zeggen. Of je kunt ook zeggen, hij verbergt zich weliswaar aan de hand van andere schriftplaatsen. Hij verbergt zich weliswaar voor de wereld, maar hij maakt zich bekend aan degene die hem zoeken. Niet aan de wereld, maar wel aan degene die hem zoeken. Oprecht. En hij zei, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dat was in Spreuken, al moet gezegd worden dat daar in werkelijkheid de wijsheid aan het woord is. Spreuken 8 meen ik. Maar ja, u weet, Christus is ons geworden, wijsheid van God enzovoorts. Dan wel, hij is degene in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Maar wat we hier vinden is een simpele waarheid, die kan iedereen begrijpen. Als je liefde hebt voor het woord, als je daaraan vasthoudt, wil weten wat het woord leert enzovoorts, dan maakt de Heer zich aan je bekend. En andersom, durf ik rustig te zeggen, als je die Bijbel niet wil en dan toch de Heer wil, vergeet het maar rustig. Dan kun je wel roepen, ik heb hem zo lief. Ja, een Heer die je dan zelf bedacht hebt, die alleen bestaat in je eigen verbeelding, zoals dat in alle godsdiensten in de praktijk zo is. En het christendom is daar geen uitzondering op. Maar het heeft met de Bijbel zo weinig van doen. Elke keer als ik berichten lees uit de christelijke wereld, om zo te zeggen, denk ik, dat dit is mijn wereld niet, daar hoor ik helemaal niet bij. Welke God hebben ze? Wie is die Jezus waar ze het over hebben? Die ken ik niet. Ik ken die uit de Bijbel, die is anders. En dat blijkt wel, want als je met de Bijbel komt, ja, dan believen ze niet. Dan ben je, hoe heet het, broeder? Een biblicister, ja. Dan leert hij ook eens wat van een ander, hè? Een biblicist, ja. Jongens. Nou, ik heb nog een paar van die uitdrukkingen van anderen geleerd, hè. Dan ben je een oude knar die zich baseert op de Bijbel. En dat zou men beter niet kunnen doen, hè. Dan ben je conservatief en weet ik veel wat allemaal. Eén ding weet ik, dan is God conservatief, want hij is oud en hij houdt zich aan de Bijbel. Als een eigen woord. Dat verandert niet. Dat is nou juist waarom het ons tot zegen is. Omdat het niet verandert. Wij kunnen ervan op aan. Het blijft sowieso. Dood heeft er niks mee te maken. Dat woord van God blijft. Houdt stand in eeuwigheid en hoe het maar heten mag. Hè? Precies. Maar let op wat er staat. Hè? Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Toen zei Judas. Er waren nogal wat Judas. Dit was niet de Iscariot. Dus het moet de andere geweest zijn, wie het maar was. Judas zei tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Ik weet niet of u de opmerking begrepen heeft of niet. Dat doet er ook weinig ter zake. In ieder geval wordt de stelling hiermee herhaald. Namelijk dat de Heer Jezus Christus zich niet aan de wereld zou openbaren, maar wel aan ons. De gelovigen. Ik vrees dat hij het er niet helemaal mee eens was. Ergens anders lezen we dat iemand zegt tegen de Heer van, ja, nou ja, als hij die tekenen doet, als hij die wonderen doet, dan moet je eigenlijk daarmee, je moet met de show on the road, heet dat, hè. Je moet met die act de theaters langs, dan moet je heel de wereld mee afreizen met die kunstjes. Dan krijg je aandacht en publiek en volgelingen en dat soort dingen meer. Dat zouden wij wel willen. En ik wijs er altijd op dat ik het ook wel leuk gevonden zou hebben als de Heer was opgestaan uit dood en dan meteen zo gauw mogelijk naar het tempelplein en daar in het midden gaan staan en zeggen, dames en heren, daar ben ik weer. Dat deed hij dus niet. In plaats daarvan verborg hij zich. maakt hij zich bekend aan degene die in hem geloven, aan zijn discipelen, degene die de waarheid zochten, ongeacht hoeveel ze ervan begrepen hadden tot dan toe. Maar hij maakte zich aan hen bekend en instrueerde hen 40 dagen lang, hetgeen voldoende was voor de hele rest van onze tegenwoordige bedeling. Dat is bijna 2000 jaar, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, dat werk heeft hij inderdaad gedaan, maar niet aan de wereld. Aan de wereld wordt alleen gepredikt het evangelie. Dat deze Jezus van Nazareth, die door de wereld werd verworpen, door Joden en heidenen overigens, die door de wereld werd verworpen en gekruist, dat deze is opgestaan uit de dood van Gods wegen en dat hij gesteld is tot Heere en Christus, met dank aan Petrus uit zijn toespraak in Handelingen 2, en dat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven heeft. Hè? Dat is de prediking. In de wereld. En pas als men tot geloof komt in hem en hem aanvaardt als verlosser, als de van God gezonde verlosser en Messias, daarna pas. En dan ook nog alleen als men zich verder verdiept in het woord van God, in die Bijbel dus, daarna pas zal die Heer zich ook daadwerkelijk bekendmaken. En zal ons in heel de waarheid leiden, is dat nodig? Ja, want zijn leiding brengt ons naar onze zoonstelling. De weg naar de zoonstelling gaat via de waarheid. De geest leidt ons in de waarheid en naar onze aanstelling tot zonen. En degenen die door de geest geleid worden, zei vervolgens weer Paulus in Galaten 5. Hij zei, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En zijn niet onder de wet. Zoveel als door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Dat is de variant van Galaten. Want de waarheid is door Jezus Christus geworden, terwijl de wet door Mozes geworden is. Dat is Johannes hoofdstuk 1. En via Christus worden we niet onderwezen in de wet, als zodanig, maar worden wij onderwezen in de waarheid, die door Christus is geworden, enzovoorts. En dus hij is de weg, en hij is de waarheid, en hij is het leven. Hij is ons leven. Als het goed is, houdt dat ons dagelijks bezig. Die waarheid, dat woord van God. En het is de weg naar onze zoonstelling, want daartoe heeft hij ons tevoren verordineerd, zegt de Efezebrief dan bijvoorbeeld, en Romeinen 8 natuurlijk. En die weg gaat door de waarheid. Daarin worden wij geleid. We zouden hem kennen, en niet alleen maar theoretisch, maar vooral ook praktisch, dat helpt, hè. In de praktijk van ons leven worden wij geleid in de waarheid. Dat is wat hier gezegd wordt. Het komt overeen trouwens, met waar ik ook al eens veel uitgebreider bij stil heb gestaan, bij die uitspraken, met name in de psalmen, waar de vierde psalmist, de Heer Jezus, aankondigt dat hij weliswaar zou opstaan uit de dood, dat hij verlost zou worden uit des leven muil, dan wel van de hoornen des eenhoornen, dan wel van het geweld des honds, of hoe het maar heet, mag in psalm 22. Maar hij zou verlost worden uit de dood en daarna, staat er, zou hij zijn belofte betalen. Hij zou doen wat hij beloofd had namelijk, want beloften worden betaald, hè? Dat is het goede woord. Hè? Belofte maakt schuld. Mijn schuld wordt betaald. Hij zegt, ik zal mijn geloften betalen. Namelijk, ik zal uw naam, uw lof, uw eer verkondigen in een grote gemeente. Met ondermachtig veel volks, staat er dan. Wij herkennen ons er niet helemaal meer in tegenwoordig. In dat machtig veel volks. Maar dat doet er niet toe. In de loop der eeuwen telt het toch aardig op, lijkt mij, hè. Maar die waarheid wordt hier naar voren gebracht. Hè? De Heer zou zich slechts bekendmaken aan zijn broeders. Ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. Deze schiet me gauw te binnen. Die is uit Psalm 22, maar die staat in Hebreeën 2. In net zo'n verband. Waar de Heer gezet is in de hemel tot hoge priester enzovoort. En in dat verband, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Psalm 22, Psalm 18, Psalm 35, noem maar op. 40, niet in de laatste plaats. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Het is ook wat gebeurd is, want na de opstanding verscheen de Heer niet aan de wereld, niet aan Israël, niet aan Jeruzalem. Het was ook leuk geweest om binnen te komen door de dichte deur in de zitting van het Sanhedrin. Dat had ik ook heel leuk gevonden dan, hè. In plaats van komt hij binnen waar niemand het weet. Ja, bij zijn discipelen. Door de dichte deur, weet u nog, om de vrezen der Joden enzovoorts. Maar dat is wat u nu nog doet. Hij komt bij ons binnen. Niet bij de wereld. Maar alleen wanneer wij hem ernstig zoeken. Niet maar omdat wij kinderen God zijn, maar omdat wij kinderen God zijn en liefde hebben voor de waarheid. Die twee dingen gaan nog niet altijd samen, hoor. Dat is niet zo vanzelfsprekend. En Judas vraagt, hoezo? En dan zegt de Heer in vers 23, Jezus antwoordde en zei tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. Dit is de herhaling dus eigenlijk van vers 21. Hè? En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Dat wil zeggen, we zullen in zo iemand wonen. God in ons. God met ons, kan ook nog. Christus in ons, kan ook heel goed. De Heilige Geest in ons. Maar het maakt geen verschil. Dat wil zeggen, hij is in ons, leeft in ons. En van binnenuit zouden wij veranderd worden daardoor. Daarna hebben wij van doen met de moderne mens. Misschien niet de moderne, maar met de mens in het algemeen, die wil uitzoeken hoe dat dan werkt, hoe God dat doet. Daar kom je dus nooit uit. En je kunt er ook beter niet aan beginnen, aan dat uit te zoeken, want dat is helemaal niet te doen. Daar weet een mens niks van, over wat er in hem is. Hoe dat zit met zijn bewustzijn en zijn onderbewustzijn en zijn onbewuste motieven en zijn bewuste motieven en hoe dat allemaal in elkaar steekt. Als je daarmee bezig blijft, zelfbeschouwing, navelstaren heet dat ook wel, omdat je nooit verder kan kijken dan je navel. Je kan niet naar binnen kijken. Je moet dat ook niet doen. Je moet het accepteren zoals het is. Van die oude mens moet je het accepteren, die deugt niet. Denk maar niet dat je daar wat aan kunt veranderen. Of dat je met een scalpel er iets kunt uithalen wat je liever niet gehad had. Dat is allemaal niet te doen. Bovendien, je kan het toch niet vinden. Mijn Bijbel zegt, laat maar rustig zitten, God rekent het niet. En geeft ons iets anders daarvoor in de plaats. Dit nieuwe leven namelijk. En hoe dat werkt, weten wij ook niet. Maar dat het werkt, ja, daar gaat het maar om. En als het niet werkt, komt het omdat het niet gevoeld wordt, want er mankeert niks aan. Aan die Heilige Geest, aan dat leven van Christus in ons. Aan die nieuwe schepping die wij in Christus geworden zijn. Het enige wat zou gebeuren is dat het zou gevoed worden met het brood dat uit de hemel is nedergedaald, dat woord des levens. Want de mens zou niet bij brood leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, et cetera, et cetera. En voor de rest, het is ook niet een mechanisme. Waar het over gaat is dat hij iets zou doen in ons. Hij zou in ons werken, heet dat in Filippenzen 2, het willen en het werken. Dan denk ik, moet ik daar nou wat over zeggen? Dan wordt het heel moeilijk om daar iets over te zeggen, even in de gauwigheid. Maar je kunt wel wat willen, maar het punt is dat als het een wil is die van Gods wegen bewerkt is geworden, zal die wil ooit een keer uitwerken in je leven. Daar zorgt hij voor, dat daarvoor de omstandigheden zijn, de mogelijkheden zijn, dat daar de kracht voor gegeven wordt en al dat soort dingen meer. Niet dankzij dat je zo goed je best doet, maar ondanks dat. Omdat het van binnenuit komt. Het wordt ingeplant van Gods wegen en dan komt het eruit ook. En daar moet je helemaal geen haast mee hebben. Als het van de Heer is, komt dat. Je moet er wel voor openstaan. Je moet er je tijd en je krachten aan willen geven als het zo gelegen komt. Of ook als het ongelegen komt bij gelegenheid. Maar hij zou het doen. En als je het niet doet, word je doodongelukkig. Kind van God of niet. Zo zit dat gewoon. Het is een soort natuurlijke behoefte, daar gaat het om. En als wij de Heer lief hebben en dus zijn woord lief hebben, is de natuurlijke behoefte dat we daarin lezen, dat we bestuderen, dat we vragen krijgen en gaan zoeken van, ja, dat staat er nou wel, maar hoe zit dat nou precies enzovoort. Daar moet je ook niet zenuwachtig over maken, hoef je niet onrustig van te worden, maar het moet wel je wil zijn om het te verstaan enzovoort, hè? Om te begrijpen wat je leest, op zijn minst. En dat zou de Heer in elk geval in ons bewerkstelligen, ongeacht wie wij zijn. Want niet onze geest, zijn geest, zal dat in ons bewerkstelligen. Het heeft niks te maken met intelligentie of aanleg of zo. Het heeft te maken met de wens om onze verlosser en zaligmaker te leren kennen. Wie hij is. En wat hij doet. Niet alleen aan ons, maar in het algemeen wat zijn bezigheid is. Wat zijn werk was in het verleden, in de toekomst en uiteindelijk natuurlijk ook gewoon in het heden. En welke plaats wij daarin innemen en al dat soort zaken meer. Een van de zegeningen die wij hebben ontvangen nou eenmaal, is dat God ons de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt, zegt Efeze. Ook dat wat in oud-testamentische tijd verborgen was, wat helemaal niet bestemd was en ook nog steeds niet is voor de wereld, maakt hij ons bekend. Daarom moet je ook zo voorzichtig zijn. Nou, voorzichtig zijn, je moet er niet aan beginnen. Je moet niet wereldse beginselen toepassen op die Bijbel, op dat woord van God. Heeft er niks mee te maken. Je kunt niet een plan maken van nu ga ik het zus en zo doen en dan wat de Heer je niet wil laten zien, laat je niet zien. En wat de Heer je wil laten zien, zou je toch eerst moeten zien voordat hij ook maar één stap met je verder gaat. Hij is iemand die wat met ons doet, aan ons werkt, ons ergens wil brengen enzovoort. Van ons wordt gehoorzaamheid, dat wil zeggen onderwerping of onderdanigheid verwacht. Van hem. En daartoe zouden wij op hem vertrouwen, hem geloven. Dat is in de praktijk ook leven uit geloof. Nou, ik lees maar even verder, vers 24. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En andersom, die woorden dus niet bewaart. En daar kun je moeilijk van zeggen dat hij de Heer lief heeft. Zo van geen interesse voor de Bijbel, maar wel liefde voor de Heer. Ik geloof er niks van. Als mijn liefde heeft voor de Heer, heeft mijn liefde voor het woord van God. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Want dat woord van de Heer Jezus is natuurlijk gewoon het woord van God. Dat is wat hij predikte, dat is wat hij onderwees. Waarbij weer over die eenheid, die gemeenschap gesproken wordt. Hè? Vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende, lichamelijk namelijk, onder hen wonende, maar de trooster, de Heilige Geest, dat is dus de andere trooster, de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Nou, dan wordt iets toegelicht van over hoe het werkt. Die zal u alles leren. Die uitdrukking kennen wij trouwens uit Johannes 4, uit de mond van de Samaritaanse vrouw, ontleend aan Deuteronomium, waar aangekondigd werd een profeet als Mozes, die zal u alles verkondigen. De Samaritaanse vrouw herkende de Heer Jezus en zegt, wij verwachten de Messias, die zal ons alles verkondigen. Bent u dat misschien? Want daar kwam het op neer. En inderdaad, daar was hij, hè. Hij zal ons de verborgenheid van Gods wil bekendmaken. Ook wat vroeger niet geopenbaard is in oud-testamentische tijd, zal door die Heilige Geest bekendgemaakt worden. Hoe dan? Wel, de Heilige Geest zal ons de woorden van de Heer Jezus indachtig maken. Die Geest brengt ons bij Christus. Waarom ook niet? Die Geest is Christus. En de woorden van de Geest zijn de woorden van Christus. Enzovoorts. Die zal u alles leren, zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Het is vele jaren later dat Paulus in 1 Timotheus 6 schrijft, vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus, en niet overeenkomt dus met de leer die naar de godzaligheid is, die is ziek. Dat is mijn nette variant. Er staat, die is oedemisch. Die is opgeblazen, weet niets, maar hij heeft koorts. Vertaald met hij raast. Maar dat is wat het is. Omtrent twist vraagt hij, eilt, komt het op neer. Razen is koorts hebben, raaskallen is eilen. Dat leert u weer op mooi Nederlands, hè. Dan praat je over dingen waar je totaal geen idee van hebt, waarbij je de realiteit uit het oog hebt verloren en dat soort dingen meer. Paulus zegt, wie afwijkt van de woorden van de Heer Jezus, die is ziek. Die is niet gezond. En hier op voorhand wordt gezegd, De Heilige Geest die zal u alles leren, zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. De Hebreeënbrief zegt het nog anders. Hebreeën 2, vers 3. Hoe zullen wij ontkomen, ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn te verkondigd te worden door de Heere, dat wil zeggen door de Heere Jezus zelf, aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben, de discipelen dus, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijke krachten en bedelingen des Heilige Geestes, naar zijn wil. Dat wil zeggen, die zaligheid is begonnen verkondigd te worden door de Heer zelf. Met andere woorden, alles wat hierna verkondigd wordt, is gebaseerd op de uitspraken van de Heer Jezus zelf. En waar wij dus in die waarheid geleid worden, komen wij vanzelfsprekend terecht bij Christus, bij de Heer Jezus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En nu toch, heb je Hebreeën 2 nog open? Nu we toch open hebben liggen, kan ik net zo goed vers 1 even meelezen van Hebreeën 2. Namelijk, daarom moeten wij ons te meer, meer dan de oud-testamentische gelovigen, wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Van ons moet je doorstrepen, dat is schuin gedrukt, dat betekent dat je het door moet strepen. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is of wordt, want wat wij horen is gesproken door de Zoon uit 1 vers 1. Als je het nog nooit gehoord hebt, zeg ik het nu. Je zou 2 vers 1 een keer moeten lezen, achter 1 vers 1. Alles wat ertussen staat is een uitweiding over de persoon en positie van de Heer Jezus Christus. Maar 1 vers 1 zegt, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is van die Zoon. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. En wij moeten dat doen meer dan de vaderen uit 1 vers 1. Want die grote zaligheid die tot ons komt, komt tot ons door het woord, door het werk namelijk van de Heer Jezus Christus. En niet alleen maar duidt het op de woorden die hij gesproken heeft en waarvan we verslag hebben in de evangelie, maar het duidt er ook op dat de Heer vandaag tot ons spreekt. Overal waar gepredikt wordt vanuit de schriften, overal waar sprake is van schriftuurlijke prediking, om een plechtige term te gebruiken, daar is het de Heer die tot ons spreekt. Als het uit de Bijbel komt, is het de Heer die tot ons spreekt. Dat is wat gezegd wordt. Het zijn niet woorden van mensen, het zijn niet kunstig verdichte fabelen, het is niet een kwestie van retoriek en homiletiek, van predikunde. Het gaat erom, wat zegt de Bijbel? Want dat is het woord van God. En hij zorgt ervoor dat het bij ons komt. Of andersom, hij zorgt ervoor dat wij bij dat woord komen op een of andere wijze. Met de verantwoording die we daarvoor hebben af te leggen, is niet aan mensen of aan broeders en zusters, maar is naar de Heer zelf. Als je het er niet mee eens bent, hoef je het tegen mij niet te zeggen. Maar je moet het tegen de Heer zeggen. Dan zeg je, Heer, ik lees dat wel in de Bijbel, maar ik kan er niks mee, of ik begrijp het niet, of ik ben het er niet mee eens, als u het lef hebt. Dat lef heb ik nooit gehad, maar wel dat ik het niet begrijp. Dat moet je vooral zeggen, dan legt hij het nog een keer uit. Al is het jaren later misschien, want soms hebben jaren nodig om wat te begrijpen van de Bijbel, waardoor je ineens een andere schriftplaat weer gaat begrijpen. Ik ben nu na meer dan 20 jaar, misschien nog langer, ben ik weer bezig met de bestudering van het boek Esther. En wat ik voorheen kennelijk niet goed begrepen heb, dat denk ik nou van, waarom begreep ik dat niet? Het is makkelijk, duidelijk, maar dat krijg je dan. Je leert wat bij, dat is de gang van zaken. Moet je ook niet zenuwachtig overwezen, maar wel serieus. De Heer leidt ons in heel de waarheid en geeft ons daarmee vrede. Vers 27, volgende vers in Johannes 14. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld vrede geeft, maar anders. Namelijk niet een uitwendige, maar een inwendige vrede. Dat wil zeggen, vrede met God. En feitelijk ook vrede met onszelf uiteraard. Hè? Met al onze tekortkomingen, lek en gebrek. God heeft ons aangenomen in Christus. Dus wat zouden wij er moeilijk over doen? We hebben vrede gevonden bij God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, Romeinen 5 vers 1, hebben vrede bij God. En hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Dat is zeer rustgevend. En naarmate we hem kennen, als resultaat van zijn werk in ons, naar die mate zullen we ook rust hebben. Omdat we daardoor verlost worden van onze onzekerheden. We weten wie de Heer is, we weten wie wij zijn. We weten waarheen wij onderweg zijn, wat onze toekomst is. En dat moet genoeg zijn om vrede te hebben. Wat er ook gebeurt, ons leven is veilig. Is verborgen in Christus, bij God, is veilig bij hem en hij zal voor ons zorgen. Ik weet het, hij geeft ons bepaalde verantwoordelijkheden, misschien ook wel opdrachten of hoe je dat maar zeggen moet. We hebben dus wat te doen, Godzijdank denk ik altijd, dat we wat te doen hebben. Maar niettemin, in alle rust en vrede, in afhankelijkheid van hem, want hij is aan ons een goed werk begonnen. En Filippenzen 1 vers 6... of was het 9, dat weet ik nou niet meer, zegt dat goede werk wat hij in ons begonnen is, dat zou hij aan ons en in ons voleindigen tot op de dag van Christus. Maar in de praktijk is het dit, ons leiden in heel de waarheid, opdat wij hem zouden kennen. Dat is het doel van de inwoning van de geest en daarmee van Christus nu in ons harten. We zullen de Heer danken. Wij hebben reden om u te danken, hemelse Vader, dat u ons verlost hebt uit een duistere wereld en ons wilt onderwijzen in uw waarheid. We danken u dat u ons daartoe een hoge priester gegeven hebt, tot wie wij met alle vrijmoedigheid ook mogen naderen, om voor die genadetroon geholpen te worden, genade en barmhartigheid te ontvangen en geholpen te worden te bekwame tijd. We zeggen u dank dat we mogen weten dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde, welke is in Christus Jezus. Dat we onlosmakelijk met u verbonden zijn door dit levende woord dat u tot ons gesproken hebt en dat u in onze harten uitstort. We zeggen u daarom dank dat we niet afhankelijk zijn van wat er van buitenaf tot ons komt, maar dat u ons dat woord gegeven hebt, opdat we door dat woord verbonden zouden worden met u, de levende God en de levende Christus, en opdat we ook door dat woord geheiligd zouden worden en bekwaam zouden gemaakt worden tot uw dienst, nu, maar zeker ook in de toekomst. Daarom vragen we u ook, Vader, wees u ons nabij. Niet omdat we daaraan twijfelen, maar omdat we ons bewust zijn dat we van uw nabijheid, uw inwoning afhankelijk zijn. Opdat uw werk in ons gedaan zou worden, opdat uw kracht in onze zwakheid zou volbracht worden. En opdat wij dus in alle nederigheid u zouden dienen, opdat wij daarna ook met Christus verhoogd zouden worden, zouden delen in zijn heerlijkheid. We danken u voor die rijke beloften. Amen. Thank you.